Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Koorts, de podcast van de Volkskrant, waarin we vooruitblikken of toeleven naar, moet je eigenlijk zeggen, de Tweede Kamerverkiezingen van nu eigenlijk. Hè. We zijn nu aan het stemmen. Het stemmen is begonnen. Dus het is eigenlijk helemaal niet meer in aanloop naar de verkiezingen, maar ja, midden in de verkiezingen zijn we nu. En ik zit hier in de kamer van Pieter Klok, het kloppend hart van de Volkskrant redactie, met ja, het kloppende hart zelf, Pieter Klok, hier aan mijn rechterzijde, aan het hoofd van de tafel, vol gezag en autoriteit, zit hier weer. Tegenover mij, Shaila Sital Singh, ja, die het gezag en autoriteit overal met haar meeneemt. Ze kan nou eenmaal niet anders. En aan de telefoon, ja, ook het vlees geworden gezag en autoriteit, Raoul Dupré, die nu in Den Haag zit en niet in zijn woonhuis zoals meestal. Waarom ben je in Den Haag, Raoul?
Omdat ik verkiezingskoorts heb.
Ja, je werd gewoon als door een magneet werd je naar Den Haag getrokken.
Ja, en ik moet zeggen dat ook het Binnenhof er toch tamelijk stil bij ligt, maar je hebt toch het gevoel dat je erbij wil zijn of zo.
Ja.
En hoe onbestemd het ook is.
Je zegt het is stil. Zijn er überhaupt mensen? Wordt er gewerkt of zit iedereen gewoon thuis te zoomen?
Het is eigenlijk al maandenlang heel rustig op het Binnenhof vanwege gewone omstandigheden. Dus het is een campagne die zich in hoge mate via de media voltrekt. Dus je kan niet zeggen dat het hier gonst van opwinding.
Nee.
Maar het is toch het hart van de democratie.
Ja.
En uiteindelijk, het gekke is ook altijd dat je dat, je hebt het verkiezingsreces, dus dat gebouw wordt altijd in stilte gedompeld, vlak voor de verkiezingen. En dan pas na de verkiezingen komt dat opeens weer helemaal tot leven en dan worden we wakker in een nieuwe wereld.
Zeker, ja in wat Den Haag betreft zeker letterlijk in een nieuwe wereld, want dan is alles weer herschikt. Had jij een moment, Raoul, van de afgelopen dagen, want we doen even een rondje, het moment van de afgelopen dagen. Was er een moment waarbij jij de wenkbrauwen gefronst hebt of even op het puntje van je stoel ging zitten?
Nou, ik heb in elk geval enorm genoten van het Jeugdjournaal-debat. Zoals meer mensen van de stel enthousiast op gereageerd. En ik wil hier toch nog een compliment geven aan Geert Wilders. Dat doen we niet zo vaak. Maar wat je in dat Jeugdjournaal-debat zag, is waar de hele campagne een beetje mee kampt, is dat het soms ontbreekt aan echte verschillen. En zeker in het Jeugdjournaal-debat, waar iedereen heel vriendelijk en aardig over wil komen, op de kinderen, dreigde wel dat iedereen het roerend met elkaar eens was over de stellingen.
Ja.
En de enige die daar steeds aan onttrok was Geert Wilders. En ik vond dat op een of andere manier toch heel dapper van hem. Dat hij gewoon tegenover zo'n zaal kinderen durft af te wijken. En ik denk dat hij zelfs enorm veel punten scoorde toen hij op de stelling bent u voor of tegen meer klimaatbeleid als enige tegen het klimaatbeleid stemde. Met als argument dat het allemaal heel duur is en dat we dan niet meer naar de McDonald's kunnen.
Ja. Ja, want het is toch bij de.
Ik denk dat hij aankwam onder het publiek.
Ja, onder het jonge publiek. Was je ook onder de indruk van het Jeugdjournaal-debat, Shaila?
Ja, ik vond het ook vooral heel schattig, omdat het eindigde met een briefje wat elke lijsttrekker mocht openmaken, waarin kinderen iets liefs hadden gezegd. En die hadden ook ontzettend hun best gedaan. En zie je ook, kinderen zijn nog niet zo gemeen als wij. En dat ging echt, voor iedereen hadden ze een lief woord over.
Ja. Maar is het ook niet een beetje wee, zo midden in die verkiezingscampagne, dat iedereen ineens het met elkaar eens gaat zitten zijn en het,
nee, want
en het
ik
leuk
vond,
gaat zitten hebben?
Wat het Jeugdjournaal heel goed deed, en Jeugdjournaal is sowieso heel goed in moeilijke kwesties aansnijden voor kinderen. En
daar zijn ze op aarde
ook. Ja, en dat doen ze ook heel goed en die gingen ze hier ook niet uit de weg. Want er kwam wel gewoon aan de orde, mogen islamitische kinderen naar hun eigen islamitische school of niet? En daar werd ook gewoon hard op. Daar was ook Wilders tamelijk stevig op. Mm-hmm. Dus er kwamen gewoon stevige, harde onderwerpen langs. Er werd echt niet iets geschuwd of zo.
En was je
het eens? Nee, het gevaar van dat iedereen zo aardig probeert te zijn, is dus dat. Nou, bijvoorbeeld bij het klimaatbeleid vond ik dat er gewoon geen eerlijk beeld wordt geschetst. Want Mark Rutte bijvoorbeeld en ook Wopke Hoekstra, die zitten daar dan hun liefde te verklaren aan het klimaatbeleid. Terwijl wij inmiddels weten dat dat gewoon niet in overeenstemming is met hun verkiezingsprogramma. Dat is natuurlijk te ingewikkeld om in een Jeugdjournaal debat aan de orde te stellen. Maar daar zit ik dan wel aan te kijken. Ja, dit is geen eerlijk beeld. En dan denk ik wel, Geert Wilders zegt het tenminste.
Ja, ze waren allemaal erg sociaal wenselijk voor de kinderen.
Ja.
Ja, maar is dat dan niet ook een beetje irritant? Ja, dus eigenlijk.
Nou, ja, dat
irritant en fijn van Wilders dat hij dat deed.
Ik zat met mijn kinderen te kijken en ik dacht, nou, die krijgen niet helemaal een eerlijk beeld nu. En nee. Nu lijkt het alsof Mark Rutte en Wopke Hoekstra enorme liefhebbers zijn van klimaatbeleid.
Which is not the case.
Nee, dat er zijn gewoon andere partijen die daar beter in zijn, toch?
Ik voel je punt, Raoul. Had jij een momentje, Pieter, de afgelopen dagen waar je van fronste?
Nou, niet fronste, maar komt toch weer uit bij Wopke Hoekstra en het debat van gisteren bij Eén Vandaag, want die moesten met Ploemen samen en die ging ineens vrij frontaal in de aanval en dat hadden we tot nu toe nog niet zoveel gezien. Hij moest zich veel verdedigen en dan kwam hij niet zo goed uit en dan ging hij zweten, maar nu had hij waarschijnlijk door zijn spindokters een vrij goed voorbereide aanval op Lilianne Ploemen en dat was voor Ploemen, vond ik, eigenlijk wel pijnlijk, want het was de eerste keer dat ze mee mocht doen, hè. Vorige keer mocht ze niet meedoen en ze werd wel behoorlijk in de hoek gedreven.
Wat zei die tegen haar?
Nou ja, eigenlijk gewoon u heeft asociaal beleid gevoerd van 2012 tot 2017. Het is geen nieuw verwijt, maar het werd vrij frontaal gebracht. En je merkte dat Ploemen daar ook niet zo goed uitkwam. En hij had ook nog wel een goede term voor de afgelopen 4 jaar... waarin de PvdA continu sorry moest zeggen. En daar werd het eigenlijk niet beter van. Dus hij had ineens wel een vrij venijnige aanval voorbereid. Dus kijk, de tragiek van Hoekstra was natuurlijk dat de verwachtingen heel hoog gespannen waren. Nou, die kon hij niet waarmaken in het begin. En waardoor hij ook weer werd afgeschreven. En nu kreeg ik de indruk dat hij wel weer een beetje aan terugkomen is. Hij gaat misschien ook de pity vote binnenhalen dit jaar. Hè? De medelijdenstem. Jouw eigen moeder had gisteren ook medelijden met hem in Kiespijn.
Ja, op de tv, ja.
Els Borst heeft volgens mij ook wel eens door die pity vote, waardoor je op het laatst nog wel een stoot stemmen krijgt. Voor mensen denken, nou, hij wordt nu wel heel hard aangepakt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe Hoekstra er uiteindelijk uitkomt, maar ik vond hem niet slecht. Wat ook opvallend is bij Hoekstra, dus uit het onderzoek wat de NOS net gepubliceerd, dat hij het meest op tv is geweest. Hij is echt de meeste minuten op tv geweest, ook wonderlijk is.
En je vond, om het even op dat moment tot de corner, ik denk trouwens niet dat mijn moeder op hem gaat stemmen, hoor. Heb ik een donkerbruin vermoeden. Maar je vond dat hij eindelijk goed in de schwung zat.
Ja, en vond ik wel.
Hij kon ook uiteindelijk ook tegen een tegenstander opnemen, met wie hij niet al jarenlang heeft zitten regeren. En
nou, in het begin voerde hij naar mijn smaak heel erg op de behendigheid van een consultant. Weet je, alles een beetje wegpraten en niet te veel zeggen en een beetje op routine. En nu had je echt het gevoel dat hij zich echt wel strak had voorbereid. Een beetje wat Jesse Klaver had gedaan toen hij met hem in gesprek ging. Een vrij goed voorbereide aanval. En dat had ik nog niet eerder gezien. Dus ik vond het opvallend.
Shaila, had jij een momentje?
Niet per se één momentje. Maar wat mij opviel was dat in de peilingen de VVD zijn volledige coronabonus kwijt is geraakt of aan het raken is. En een jaar geleden stond Mark Rutte op 42 zetels in sommige peilingen. En nu zie je in laatste peilingen gewoon weer richting de 33 wat ze hebben in de Tweede Kamer. En dat je denkt, ja, dus zo'n nietsige campagne. De VVD heeft een hele niksige campagne gevoerd. En die zijn niksig dat ze het niet op thema's, niet op onderwerp. En als ze dan een keer gaan debatteren, dan debatteren ze met Wilders en dan gaat het over 19... weet ik veel over dat Wilders weg is gelopen in 2012 en over Syrische vluchtelingen. Mijn god, wanneer hadden we hier Syrische vluchtelingen? Hoe lang geleden is dat wel niet? Dus helemaal geen thema's van nu, helemaal geen campagne opvoeren. En kennelijk had deze campagne niet veel langer moeten duren voor de VVD. Als dit de trend is, nou, dan hebben we over een paar weken is er nog helemaal niets meer over van die VVD.
Heb je met een glijdende schaal te maken?
Van virtueel heel veel naar wat ze ongeveer nu hebben.
Hier speelt denk ik ook mee dat de VVD zo lang onbedreigd, zo ver een kop heeft gestaan en eigenlijk nog steeds. Dat strategische stemmers heel weinig noodzaak voelen om Mark Rutte nog te helpen.
Ja, die denken hij komt
dus
er wel.
Dus je krijgt eigenlijk de dynamiek van de strijd om de derde plek, hè, wat je al eerder geconstateerd. Ja. Want dan heeft je stem wel zin. Hè. Als je een rechtskabinet wil houden, kun je beter denken op Wopke Hoekstra stemmen en voorkomen dat Kaag duidelijk groot wordt dan Hoekstra. En een stem op Rutte is een beetje leeg, want die wordt toch al de grootste. Dus dat is wel een reëel gevaar.
Ja. Laten we nu, als we het dan toch over de peilingen hebben, wat zijn je gedachten over de peilingen, Shaila?
Dat het heel spannend is of heel onbeslist is.
Mag er überhaupt nog gepeild worden nu? Want er wordt al gestemd.
Ja,
maar in Frankrijk mag je een week van tevoren al niet meer peilen. Of niet,
in heel veel buitenlanden heb je allerlei restricties. En dat gaat van tot 24 of 48 uur van tevoren dat je geen campagne meer mag voeren. Dat je tot een paar dagen van tevoren ook geen nieuwe peilingen meer mag publiceren. Vanuit het idee dat dan op een gegeven moment nu mensen het zelf moeten bedenken. denken en niet meer beïnvloed moeten worden door allerlei nieuwe informatie van buitenaf. We hebben natuurlijk een hele rare verkiezing, omdat we gisteren zijn de stembussen al open gegaan, ze zijn vandaag open. Er is vanavond nog een slotdebat, wat natuurlijk heel raar is,
heel
midden in verkiezingstijd. En ik denk dat we dat onder normale omstandigheden niet zouden doen.
In de stemperiode, ja.
Ja, midden in de stemperiode. Er zijn mensen die hebben al gestemd. Er zijn mensen, hun stem is al op de post gegaan. Er zijn mensen die zijn al naar het stembureau gegaan. En dan gaan we nog een debat voeren. Dus dat is heel raar. Maar ja, in Nederland zijn daar niet echt regels voor. Hè? Dat je niet mag peilen of niet mag...
Nee, we zijn daar niet zo principieel over.
Niet mag debatteren op de dag zelf of niet mag campagne voeren nog op de dag zelf.
Ja, dus dat gaat gewoon door.
Dat gaat gewoon door.
Ja,
het is ook lastig overigens om daar een democratie regels voor te maken. Want het is natuurlijk, ja, het staat je gewoon vrij om mensen te vragen waar hun politieke voorkeur ligt.
Precies.
Is het nu spannend in die peiling? Want het is eigenlijk de opmars van Sigrid Kaag is toch wel het meest opvallende aspect van wat er nu aan de hand is.
Dat is in elk geval binnen de peilingen iets wat er in de afgelopen week is gebeurd. Hè? De voornaamste verschuiving, denk ik, naast de opkomst van Volt.
Ja.
Aan de andere kant, ik wil de pret niet bederven, maar als je naar de laatste peilingen van de afgelopen dagen kijkt, dan beginnen die verdacht veel te lijken op de verkiezingsuitslag van 2017. Zowel omdat de VVD wat inzakt weer en weer gewoon rond de 30 staat. En de D66 weer naar de 20 kruipt. Het CDA daar een beetje blijft hangen en de ChristenUnie ook overeind blijft. We moeten het allemaal zien, maar als dat nou de uitkomst is, dan is er onder de grootste partijen, denk ik, is het lang geleden dat er zo weinig is gebeurd in de uitslag als dit jaar.
Ja, en het knappe is, Pieter, dat zoals Sjaarla in de appgroep opmerkte, Kaag breekt met de stelling regeren is halveren.
Nou,
alle
drie eigenlijk, want CDA blijft ook redelijk overeind. Goed, die stonden wel op een laag niveau. ChristenUnie blijft ook overeind. Ja, dus misschien is de bevolking toch wel blij met het kabinet als geheel.
Ja.
En zien we voor het eerst gemiddeld genomen.
Dat is op zich al een hele aparte ontwikkeling. Collega Frank Hendricks heeft Mark Rutte eerder vergeleken met een bitsprinkhaan, die na de paring zijn partner opeet.
Ja.
Dat was namelijk het lot van.
Heb je Frank voor nodig, hè, voor dit soort vergelijkingen?
Ja, ja zeker. Ja. PVV is onderuit gegaan, CDA, Partij van de Arbeid. Die zijn allemaal nog aan het treuren, nog steeds aan het treuren. Het speelt nog steeds een rol in die debatten, wat ze allemaal hebben gedaan toen ze met Mark Rutte aan het samenwerken waren. Ze werpen dan nog steeds elkaar voor de voeten. En het is inderdaad wel opmerkelijk om te zien dat voor het eerst lijken er nu drie coalitiepartijen te zijn die eigenlijk overeind blijven.
Ja. Wat toch zeker in het geval van Kaag wel een prestatie genoemd mag worden. Die toch een beetje weifelend aan de campagne begon, vond ik, Pieter.
Zij had het omgekeerde als Wopke Hoekstra vrij lage verwachtingen, volgens mij. Omdat haar eerste optredens, zowel interviews in de kranten, waren niet heel indrukwekkend. Bleek toch dat ze nog niet goed in haar dossier zat. Er is die documentaire over haar gemaakt. Daar had je ook het gevoel van, dit is duidelijk een diplomaat, geen politicus.
Geen politica per se.
Dus de verwachtingen waren niet zo hoog gespannen. Maar ze heeft wel vanaf het begin af aan, dat vind ik het vrij overtuigend gedaan. In die debatten is stevig. Ze heeft iets ongenaakbaars, vind ik. Het is heel moeilijk om aan te vallen, zag je gisteren ook bij Jesse Klaver. Die durfde niet echt. Dus ze straalt. Ze heeft een vrij sterke uitstraling, vind ik. Dit is niet iemand waarvan je denkt, daar ga ik eens even stevig tegen in.
Ja.
En ze is ook wel slim in de debatten. Zoals Jesse Klaver de hele tijd stootjes onder de gordel gaf, een beetje. Dat deed ze handig, vond ik. Dus ze is wel echt een goede campaigner geworden. En ze is overal, omdat ze heel veel geld heeft, denk ik. Maar ze is echt overal. Ze staat in alle kranten, alle abris.
Bushokjes.
Overal is Sigrid Kaag. Ik vind het echt ongelooflijk. Je wordt continu met haar geconfronteerd. Ja, en dus dat hele dat nieuwe leiderschap, dat straalt je wel heel erg tegemoet, vind ik. Dus daar is de campagne, vind ik, vrij goed in geslaagd. Hè? Ook na een ongelukkig begin met die sneakers en zo. Vind ik dat ze uiteindelijk toch wel een strakke, goede slogan. Volgens mij, iedereen vrij, maar we laten niemand vallen. Hè? Waarbij zij het laatste zegt in dat spotje. Dus ik ben wel onder de indruk van die D66-campagne. En van Kaag, die heeft het vak vrij snel goed onder de knie gekregen.
In de vingers gekregen, ja.
En, uh, ja, dus, Dus, maar goed, we moeten afwachten.
Ze heeft die internethaters als goed onderwerp genomen.
Ja, en ze profileert zich duidelijk als middenpartij. Dat voel je wel. Hè? Want GroenLinks die geeft veel te veel af op alle ondernemers. En dat vindt ze niks. Dus ze probeert duidelijk dat plekje van Wopke, van het CDA, in te nemen. Van als de nieuwe middenpartij, het redelijke midden. En dat is natuurlijk wel een belangrijke keuze die daar op tafel ligt. Want de ene middenpartij wil de boeren overeind houden. En de andere middenpartij wil ze halveren. Dat is misschien ook de grote keuze die nu voorligt in de verkiezingen. En daarom wordt het toch wel spannend wie van de twee de grootste wordt.
Ja, ik heb Shaila ook veel minder dan bij Hoekstra het gevoel dat je bij Kaag met een regering, iemand die in de regering zit, hebt te maken.
En dat is toch eigenlijk heel gek. Want er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd in die 4 jaar dat ze met Rutte hebben geregeerd die je hun kunt nadragen. Ik noem maar de vluchtelingen op Moria. Dat was echt een pijnpunt, ook voor de ChristenUnie trouwens. Dat die niet naar Nederland zijn gehaald of niet in die mate waarin bijvoorbeeld ChristenUnie en D66 dat zouden willen. En dat wordt is helemaal geen item. Dat wordt ze totaal niet nagedacht. De PvdA moet nog steeds horen dat ze 5 jaar geleden iets hebben weggegeven in de sociale werkplaatsen. Maar dat D66 er niet in is geslaagd om vluchtelingen uit Griekenland hier naartoe te halen op een nette manier. En in die mate waarin ze dat eigenlijk
dat
hadden gewild.
Dat glijdt langs haar af, hè?
Dat heeft helemaal niemand haar nagedragen.
Volgens mij
durft
Jesse Klaver dat ook niet. Hè? Want hij begon wel over de bomen naar Amelis Weert. Dat had hij dan uitgekozen als punt waarmee hij haar aan ging vallen.
Hele belangrijke.
Maar hij had natuurlijk heel goed de vluchtelingen kunnen kiezen, want dat was veel pijnlijker geweest voor Kaag. Maar volgens mij durft Klaver dat niet. Ja, dan moet Roel misschien ook iets over zeggen. Omdat hij natuurlijk, hij wil heel graag in het kabinet. En 4 jaar geleden was de reden dat hij niet in het kabinet kwam, het vluchtelingenbeleid. Dus ik proef heel erg bij Klaver dat hij niet zo stevig op dat vluchtelingenbeleid durft te hameren, omdat hij dan straks...
Oude bomen kan nog net, vluchtelingen te gevoelig.
Dus het is überhaupt niet zo'n thema.
Nee, dus ik denk dat hij wil geen beloftes doen op dat terrein. Want dan gaat hij alweer zwaar belaste formatie in. Of dat gevoel heb ik.
Deel jij dat? Ik hoorde Klaver vanmorgen op de radio ook eigenlijk al zich neerleggen bij het feit dat als hij gaat regeren, dat het gewoon met CDA en VVD zal zijn.
Hoe dan? Wat zei hij dan op de radio?
Nou, over dit soort dingen. Dus hij wil nog steeds wel premier worden, zegt hij dan. Maar hij is ook wel zo eerlijk om erbij te zeggen dat het waarschijnlijk niet zal gaan. En kijk, hij weet natuurlijk dat hij dan weer in hetzelfde schuitje terechtkomt als in 2017. Met het verschil dat hij zich dit keer heeft voorgenomen dat hij zich niet weglaat onderhandelen daar aan tafel. En het immigratiebeleid is bij uitstek het punt waarop ze elkaar de nieren gaan proeven, denk ik, in week 1 van de komende formatie. Omdat daar liggen echt enorme verschillen natuurlijk tussen die partijen. Dus ik denk, dat voelt Pieter denk ik goed aan. En er komt nog bij het overigens dat hij natuurlijk ook weet dat hij geheel afhankelijk is van Sigrid Kaag waarschijnlijk.
Waarom?
Voor die regeringsdeelname. Dus hij kan zich ook niet te ver van Sigrid Kaag gaan verwijderen nu. Hij moet daar wel een beetje in de buurt blijven.
En leg nog even uit, Roel, waarom hij geheel afhankelijk is van Sigrid Kaag voor regeringsdeelname.
Nou, er is eigenlijk... zit steeds naar die mogelijke combinaties te kijken en gewoon te puzzelen. En wat is nou mogelijk? En ik denk niet dat GroenLinks... Ik zie eigenlijk geen combinatie waarin GroenLinks aanschuift waar D66 dan niet in zit.
Nee.
En houden GroenLinks en Partij van de Arbeid elkaar vast, denk je, Raoul? Want dat zeggen ze de hele tijd. Althans, vooral Ploemen is zo de verkiezingscampagne ingegaan. Van ik ga alleen aan tafel zitten als GroenLinks mee mag. Maar er is natuurlijk een scenario denkbaar waarin één van tweeën wordt uitgenodigd en de ander niet.
Ja, het probleem met formaties is altijd dat ze kunnen lang duren. En in het begin zullen ze dit dus zeker doen. Dus die gaan gezamenlijk naar de informateur toe met een gezamenlijke boodschap. En dan ontstaat er een padstelling en dan mislukt de eerste combinatie en dan komt er een nieuwe informateur en dan mislukt er nog iets en dan komt er nog een informateur. En dan op een gegeven moment komt de nood aan de man en dan gaan de kranten schrijven dat het nu echt tijd wordt dat de partijen over hun schaduw heen gaan springen. En dan komt het moment dat Jesse Klaver en Lilianne Ploemen moeten besluiten of ze elkaar vast blijven houden.
Ja, en dan wordt het spannend.
En dan wordt het spannend en dan gaat de achterban daar wat van vinden. En dan komen er congressen. En dit soort uitgangspunten zijn voor de verkiezingen altijd mooi. En in de formatie moet je maar helemaal afwachten wat ermee gebeurt.
Ja, en dan moeten er eerst 1 of 2 rituele dansen eigenlijk nog uitgevoerd worden. Waarin het allemaal mislukt en waarin iedereen heel teleurgesteld naar buiten moet komen dat het niet is gelukt. En dan door naar de realiteit.
Ja. Ik vrees dat het toch wel weer zo zal gaan.
Sheila, voel je die formatie al in de campagne sluipen nu? Met dit soort wat voorzichtiger bewegingen?
Ja, nou ja, ik denk dat iedereen dat wel in zijn achterhoofd heeft. Je zag het inderdaad al met Jesse Klaver. Je ziet het van, nou ja, we gaan niet Kaag aanvallen, want we hebben haar nodig om mee aan tafel te zitten. Dus je ziet dat zeker.
Ja.
En het zelfvertrouwen waarmee het CDA die campagne inging van, nou, wij zijn gewoon sowieso de tweede en het is maar kijken wie er nog meer mag aanschrijven. Dat hoor je ook niet meer, die grote mond.
Nee. Maakt het de campagne saaier of leuker, vind jij, Pieter?
Ik vind het leuker.
Omdat je die tactiek
voelt. Er zit een extra laag. Dus normaal wil iedereen zich vooral heel erg profileren. Nou, dat willen ze nog steeds een beetje. Maar tegelijkertijd zijn ze ook heel erg op het anticiperen op de formatie. Dus het wordt alleen maar gelaagder. En er zitten ook zoveel verhalen in deze verkiezingen. Want er komen allemaal partijen bij. Volt, ja, dieren. Dus bij de uitslag zijn er zoveel dingen om ons op te verheugen eigenlijk. Of die heel spannend worden. Ja, ik vind er alleen maar interessanter op worden. Het is wat duidelijk. Het heeft niet zo'n heel overheersend narratief.
Nee, tegenwoordig. Ja.
Zeg maar, dat vind ik interessant aan deze verkiezing. Dat er heel veel verhalen en verhaaltjes in zitten.
Voel jij die gelaagdheid ook, Raoul?
Ja. Er zijn dus er zijn eigenlijk een heleboel verschillende verkiezingsstrijdjes gaande. Dat ga je overigens vanavond nog in extreme mate zien. Hè? We spreken elkaar nu op dinsdag. Vanavond het slotdebat bij de NOS. En dan doen alle partijen bijna mee die enigszins in aanmerking komen. En dan ga je dat dus ook zien. Dat die zullen proberen de tegenstanders op te zoeken die ongeveer in dezelfde kiezersvijver zitten en daar op het laatste moment toch nog even een slag te slaan. En we zitten natuurlijk in de situatie dat iedereen ervan mag dromen om op de een of andere manier invloed te gaan uitoefenen op Mark Rutte straks.
Ja.
Het beste bewijs vind ik altijd de SGP, die toch in de hele vorige eeuw een weliswaar heel serieuze, maar toch ook vrij marginale partij was. En die nu toch al 10 jaar lang op beslissende momenten een hele grote rol heeft gespeeld in het kabinetsbeleid.
Ja, en het is ook best natuurlijk ook best realistisch inderdaad voor ook al die kleinere partijen dat ze wellicht een rolletje zouden kunnen gaan spelen.
Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld, nou ja, bij Joost Eertmans bijvoorbeeld van Jaar 21, die probeert dat ook heel erg uit te spelen. Kijk, hij weet dat Thierry Baudet en Geert Wilders geen regeringsmateriaal meer zijn voor Wokke Hoekstra en Mark Rutte. Dus hij voert nou echt een campagne van, nee, maar als je wil dat we over rechts gaan regeren, moet je bij mij zijn, want ik kan wel regeren. Ja,
en hij heeft heel veel
moet eerste... ik ook allemaal nog zien, want daar hebben Rutte en Hoekstra volgens mij nog helemaal niet over nagedacht. Maar Eertmans, die is ook niet van gisteren, die loopt ook al een tijdje mee. Die denkt, ja, als ik 5 zetels heb,
dan kan het wat worden.
Dan kan het toch wel eens interessant worden, ja.
Nou ja, plus heel veel Eerste Kamerzetels heeft hij, hè, Eertmans, in de aanbieding. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn.
Ja, want al die weggelopen forumleden. Ja,
dat zijn er 7
of zo.
Ja,
zijn overgelopen.
Oh. Ja, dat wisselt een beetje. Want
dat wisselt per vergadering.
Ik hou niet op dagbasis bij van welke namens welke partij die senatoren allemaal praten. Maar dat is inderdaad wel een factor van belang. Want de Eerste Kamer is inderdaad ook speelt gewoon mee.
Dat is nog een extra laag in deze verkiezingen. Moet je ook nog weer rekening houden.
Kamer.
Als je aan het formeren bent, moet je ook nog rekening houden hoe sterk partijen
in de Eerste Kamer hebt.
Ja, ja. Dat wordt enorm ingewikkeld.
GroenLinks heeft bijvoorbeeld daar een ijzersterke positie. En dat versterkt wel hun positie ook zo meteen aan de onderhandelingstafel.
Ja, dus eigenlijk Raoul, toen we begonnen, zei je van, nou, de peilingen dobberen nu toch richting een situatie eigenlijk exact zoals die al was na de vorige verkiezingen. Dus zoveel zal er niet veranderen. Maar zo simpel is het toch ook weer niet helemaal.
Nee, dat weet ik natuurlijk niet. Omdat we nu ook wel een beetje in de fase zitten dat heel veel mensen aan het landen zijn, denk ik. Vandaag en morgen.
Ja.
En de dynamiek van de laatste dagen kan natuurlijk... Ja, nou ja, laten we dat nog even in het midden houden.
En als je het dan bijvoorbeeld hebt over Kaag, die natuurlijk niet aan de onderhandelingstafel heeft gezeten de vorige keer, toen was het nog de partij van Pechtold. Misschien is zij wel een hele andere onderhandelaar dan Pechtold was 4 jaar geleden.
Ja,
dus zal die dynamiek ook weer heel anders worden. Oké, laten we even gaan luisteren naar een partij die misschien, nou, waarschijnlijk wellicht niet aan de onderhandelingen mee zal doen. Dat is de partij Jong. Die probeert in de Tweede Kamer te komen. En zij vertolken het geluid van de jongeren. En de lijsttrekker en partijleider ook, neem ik aan, is Jaron Tichelaar. En ik sprak vanochtend even met hem. Jaron Tichelaar, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je zit in de auto, hè?
Ja, klopt. Ja. Vroeg opgestaan en we zijn weer op pad.
Ben je al de hele verkiezingscampagne druk met zieltjes winnen?
Zieltjes in onze boodschap verspreiden. Dat is het allerbelangrijkste. Te verzorgen dat mensen gaan stemmen, ook jongeren gaan stemmen.
Ja.
Dus dat enerzijds. Ja, en natuurlijk je eigen partijen promoten.
Ja.
Ja, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten.
Ja. Ja. En hoe oud ben je, Jaron?
19 jaar.
19 jaar. En wanneer ben je politiek bewust geworden?
Dat is eigenlijk begonnen toen ik bezig was met een project op school. Toen kwam er een wethouder spreken. Toen mochten wij een opdracht doen voor de gemeente.
Ja.
Ja, en eigenlijk is het vanaf toen ben ik me wat gaan verdiepen in de bestuurlijke wereld en de ambtelijke wereld. En kwam ik daarmee in aanraking.
Ja.
Dus eigenlijk vanuit het thema duurzaamheid is dat gekomen.
Oké, okay. Duurzaamheid, dat is jouw grote passie.
Ja, okay. Ja, dat klopt.
En die wethouder heeft jouw politieke hart in vuur en vlam gezet.
Ja, los van de partij.
Ja.
Gewoon de manier waarop hij sprak, waarop hij jongeren wilde betrekken. Ja, en de noodzaak dat we met z'n allen iets moesten gaan doen rondom het thema duurzaamheid. Ja, die hebben mij wel echt doen besluiten om iets met politiek te gaan doen.
Hey, en Jaron, je bent nu dus in de weer voor de politieke partij Jong. En ik ga je daar zo meteen, ja. Ik ga je daar zo meteen meer over vragen in de 4 minuten die je daarvoor hebt. Maar waarom heb je je niet aangesloten bij een bestaande politieke partij?
Ja, ik ging steeds meer spreken, als inspirator, ook op overheidsevenementen. En ik merkte heel vaak wat er tegen mij gezegd van, sluit je bij ons aan, ga dan eerst bij de jongerenafdeling. Ga je dan eerst daar eventjes 10 jaar lang rijpen en ontwikkelen. Of een jongerenparlement, als we daar met elkaar over hebben. En dan voel ik me heel gauw, en dat merk ik ook dat andere jongeren dat hebben, een beetje tweede rangs.
Ja, niet echt serieus genomen.
Precies. Ja. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ook jongeren gehoord worden. En waarom willen we de dynamiek die we in een jongerenparlement zouden willen, waarom willen we die niet creëren in de Tweede Kamer? De plek waar het allemaal gebeurt.
Hey, en Jaron, jij spreekt met inspirerende speeches op plekken. Jij bent al inspirator.
Ik ben uitgenodigd geweest bijvoorbeeld bij een werkconferentie Klimaatakkoord voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ja.
En dat soort evenementen, dat vind ik echt fantastisch om te doen.
Oh ja? Daar veert je hart van op. Daar krijg je een warm hart van.
Ja. Ja,
en dan spreek jij als inspirator.
Ja, klopt.
Wauw. Dus je bent 19 en je bent al inspirator. Ik vind dat een indrukwekkende carrière die je hebt gemaakt.
Ja, ik denk als je iets doet wat je leuk vindt, dan is dat niet per se gekoppeld aan leeftijd. Ik denk, ik kan geïnspireerd worden door iemand die wellicht heel jong is, die nog jonger is dan ik. En ook iemand die 84 jaar is. Ik denk, ja, unieke verhalen zijn gewoon heel erg mooi om aan te horen. En het is niet per se leeftijdsgebonden natuurlijk.
Nee, precies. En jij ontdekte in jezelf ook de kracht om anderen te inspireren.
Ja,
ja.
En dat vind ik echt fantastisch om te doen. Nou, daar loop ik echt wel warm voor.
Daar loop je voor warm. Nou, hartstikke goed. Je bent 19 jaar. Waar kom je vandaan trouwens?
Ik kom uit Noordse Schut. Dat ligt in Drenthe.
In Drenthe, ja precies. Nou, daar komen de beste mensen vandaan. Ik ga de kookwekker aanzetten op 4 minuten, Jaron. En dan ga ik je eens eventjes bevragen over wat Jong precies wil.
Helemaal goed.
Oké. Okay. Jaron, ben je zelf de oprichter van Jong eigenlijk?
Nee, Jong is in 2017 opgericht in Friesland door een andere groep jongeren. En ik ben nu sinds zeg maar 1,5 jaar actief bij Jong.
Oké. Okay. En waarom vind je het goed om met een partij de Tweede Kamer in te willen die zich heel duidelijk voor 1 groep mensen inzet?
Dat is denk ik iets wat misschien blijkt vanuit de naam, maar dat is niet zo. We willen graag jongeren aan de beslissingstafels krijgen, omdat we denken dat de Tweede Kamer meer in balans moet komen. En dat we zo tot de beste toekomstgerichte oplossingen kunnen komen. Maar dat betekent niet dat onze oplossingen niet goed zijn voor de ouderen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat deze stelling niet helemaal juist is.
Oké, want jullie hebben bijvoorbeeld over de AOW, daar hebben jullie ook allerlei meningen over.
Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is als je een duurzaam pensioensysteem wil gaan ontwikkelen, dat je ook de personen die dat moeten gaan betalen, dat je die meeneemt in dat proces.
Ja, en dus de jongeren. En vind je dat er te weinig acht geslagen wordt op jongeren door de bestaande politieke partijen?
Ik denk, rondom de verkiezingen is het vaak een heel hot thema. Je hoort mensen zeggen van 10.000 euro voor ieder 18-jarige of nu heel veel jongeren op de lijst, wel vaak op niet verkiesbare plekken. Gelukkig zijn deze verkiezingen ook wel wat jongeren op wel verkiesbare plekken, dus dat is wel een trend die is wat gekeerd.
Ja.
Maar rondom de verkiezingen is het echt wel een hot item. En daarna verwatert dat vaak wat. En daarom zijn we ook opgericht. Wij willen dat blijven doen. Wij willen met jongeren in gesprek blijven en hun stem echt laten horen in de Tweede Kamer. En niet alleen rondom de verkiezingen.
Oké, en duurzaamheid is dus een belangrijk thema voor jullie. Logisch, want jullie moeten nog lang met deze planeet door. Waar staan jullie ongeveer in het politieke spectrum als het gaat over duurzaamheid?
Ja, vaak wordt dat dan heel gekoppeld aan links of rechts. Of ben je dan ben je midden? Of...
Is dat ouderwets van mij, Jaron, dat ik dat koppel aan links of rechts?
Ja, nou ja, het is niet mijn manier van kijken naar de politiek. Wij hebben binnen onze partij dan, als we het terugkoppelen naar het oude systeem, linkse en rechtse mensen zitten. De mensen met verschillende ideeën.
Ja.
Ik denk dat het goed is. Dat zorgt voor een bepaalde dynamiek. En door op een respectvolle manier met elkaar intern in gesprek te gaan, kun je tot de beste oplossingen komen. Als we kijken naar klimaat, dan wordt het vaak gezien als iets links. Ja, ik snap dat niet. Dus we zijn heel erg vooruitstrevend en we willen ook heel veel doen op het gebied van klimaat. Ja, en heel veel mensen zullen dat als links ervaren. Zelf zie ik dat niet zo.
Je ziet dat gewoon als verstandig.
Ja, we willen gewoon lang nog op deze planeet rondlopen. En dan moeten er bepaalde dingen veranderen.
Ja.
Dat lijkt mij niet meer dan realistisch en normaal.
Dan logisch. Ja, en ik begrijp dus dat er eigenlijk bij Jong niet vanuit één bepaalde ideologie wordt gedacht. Dus niet zo van wij zijn links of wij zijn rechts of weet ik veel wat. Maar eigenlijk alle soorten stromingen kunnen samenkomen. En dan gaan jullie in redelijkheid met elkaar daarover praten wat het meest geschikte standpunt voor de partij is.
Ja, nou, wat je ziet, bijvoorbeeld corona is een onderwerp dat is niemand. Van tevoren dat zou komen. En wat wij willen doen, stel we halen dadelijk een zetel, dan is het eerste wat we doen die organisatie nog beter op poten zetten, zodat we samen sneller met leden kunnen schakelen, zodat we samen die koers van de partij kunnen bepalen. En wat dan heel erg belangrijk is dat we redeneren volgens dus dat basisprincipe, dat toekomstgerichtheid. Dan als je keuzes hebt als of we gaan investeren in de KLM, of we gaan inzetten op het OV, op het openbaar vervoer. Kijk, dat zijn keuzes. Die zullen wij als groep snel en relatief makkelijker kunnen maken met elkaar.
Okay.
Waar wij voor zouden gaan kiezen.
We hebben nog
op die manier zeg maar.
We hebben nog 10 seconden jou, maar eigenlijk concludeer ik dus dat wat jij per se vindt is niet eens zo interessant. Maar jij komt straks in die Tweede Kamer, dan zit je daar en dan ga je razendsnel met leden schakelen over wat jullie overal van vinden.
Klopt.
Wacht even hoor, Jaron, moet ik even mijn kookwekker uitzetten. Wat zei je als laatste?
Samen zijn we jong en samen maken we jong.
Samen, nou ja, is dat jullie verkiezingsslogan of niet? Of,
we zeggen vaak jongeren moeten meebeslissen en een hashtag niet zonder ons. Maar dit is wel iets wat ik heel vaak zeg, omdat dat ook mijn persoonlijke drijfveer is.
Samen zijn we jong en samen maken we jong. Nou, ik vind het schitterend. Even tot slot, en dat is dus niet inhoudelijk, maar maken jullie een kans op een zeteltje, denk je? Of wordt dit een lange termijn project?
We zien wel dat we enorm zijn gegroeid de afgelopen tijd. Ondanks dat we niet in de peilingen zijn opgenomen. Net zoals de boer-burgerbeweging, wat ik niet snap. Ik zie zeker wel kansen.
Oké.
Zeker wel kansen, ja.
Oké. Ja, want bij de volgende verkiezingen ben je misschien al te oud, hè? Of ben je met 23 nog steeds wel geschikt als lijsttrekker voor Jong?
We hebben een hele jonge lijst.
Ja.
Middel 24 jaar.
Oké.
Dat gaat een beetje van 16... tot iets over de 30, tot 35 is onze doelgroep.
Oké. Dan kan je nog wel even
jongeren,
mee.
Zeg maar. Maar als er mensen inderdaad, dat kan heel goed hè. Als er mensen beter zijn dan ik en die stellen zich dan kandidaat. Dan zou het zomaar kunnen dat hier over 4 jaar een heel iemand anders zit.
Uiteraard. Zo gaat dat in de politiek.
Nou, precies. En daar heb ik dan ook geen moeite mee.
Nee, dat snap ik.
Zo die deze boodschap het beste kan verspreiden, die moet dat gaan doen.
Maar even puur leeftijdstechnisch gezien, kan jij nog zeker na deze verkiezing 2 verkiezingen mee als lijsttrekker of potentieel Kamerlid voor Jong?
Ja, ik denk dat dat geen probleem moet worden. Nee.
Nou Jaron, ik wens je heel veel plezier vandaag bij het verspreiden van de boodschap en het winnen van zieltjes, zoals ik het dan maar noem. En heel veel succes bij de verkiezingen, die eigenlijk al begonnen zijn. Ja.
Ja, heel erg bedankt.
Heel veel succes.
En bedankt voor het gesprek.
En rij voorzichtig.
Dankjewel.
Oké, Jaron, dankjewel.
Doei doei.
Hoe doet de oudere partij het in de peilingen? Bestaan die nog of niet? Weet je dat, Shaila?
Nog 1 zeteltje.
Die zijn campagne tegen zichzelf aan het voeren intern bij 50+.
Waanzinnig, hè, die campagne.
En dan heb je nog Henk Krol. Ik denk dat er ook nog mensen zijn die denken dat Henk Krol nog bij 50+ zit. Dus die vruchteloos gaan zoeken op het formulier. Waar is Henk Krol? Die staat aan de achterkant van dat enorme formulier. Dus ik weet het niet.
Nee. Wat denk jij, Raoul? Gaan de ouderen nog vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer?
Ja, nou, Ik heb geen idee, maar je zou een team van 5 verslaggevers op 50 plus kunnen zetten. Die zouden dan allemaal heerlijke verhalen kunnen maken. Ik bedoel, het komt gewoon per persbericht binnen, per strekkende meter.
Ja. Ze sturen ook steeds persberichten over alles.
Ja, het heeft allerlei vleugels en ook oud-leden die zich nu weer verenigd hebben, geloof ik. Die zich al aan het voorbereiden zijn op de doorstart. Henk Krol vlucht inmiddels met een terugkeer, hoorde ik.
Heerlijk.
Het grootste risico van 50 plus lijkt me dat Liane Den Haan misschien in haar eentje gekozen wordt in de Tweede Kamer, maar zonder partij.
Dat zou ook goed zijn. Dat zou ook een uniek moment in de
En met een geheel eigen programma, want ze verzint haar programma waar je
ter
bij
plekke.
Staat.
Ja. Raoul, zou je niet gewoon over een maandje of 2 of 3, als die formatie erop zit, gewoon een lekkere reconstructie kunnen schrijven van 50 plus tijdens deze verkiezingen? En daar wil ik dan ook wel een hele lange podcast over maken. Gewoon nog even terugkijken. Nou goed, die zetten we op de bucketlist, de verslaggevers bucketlist. Wat ik ook een interessante figuur vind, Sheila, in deze verkiezingen, is Pieter Omtzigt. Die ik al eerder in deze podcast volgens mij een soort eenmansfractie binnen het CDA heb genoemd. Nou, en dat bleek ook weer een beetje profetische woorden van mij, want dat is hij ook echt een beetje aan het worden.
Nou ja, hij is een hele eigen campagne aan het voeren. Ja. Pieter Omtzigt, die is groot geworden onder meer in de toeslagenaffaire, ook wel meer affaires. Hè. Pieter Omtzigt heeft zich natuurlijk heel erg op de kaart gezet als een Kamerlid dat zich heel erg vastbijt in dossiers en zonder aanziens des ministers dan ook daar keihard met gestrekt been ingaan.
Lekker oppositie voeren tegen zijn eigen kabinet.
Ja, en dan uiteindelijk wel net genoeg netjes in het gareel weer loopt met het CDA en altijd gewoon wel weer meestemt met het CDA. Dus het is ook geen dissident, weet je. Het is ook niet iemand die je dan echt uit die fractie zou moeten zien te wippen. Dus hij balanceert heel mooi op een soort fijn draadje tussen oppositie voeren, maar wel coalitie zijn. En Pieter Omtzigt heeft natuurlijk een enorm groot onderwerp te pakken, vindt hij zelf. En heeft hij denk ik ook wel gewoon gelijk in, namelijk dat hele functioneren van de overheid. En dat macht en tegenmacht zo slecht georganiseerd is. Ja. En dat je eigenlijk als Kamerlid nauwelijks je controlerende taak kunt uitvoeren. En dat zijn hele fundamentele dingen.
En dat
dingen.
Je als burger gewoon slachtoffer kan worden van de overheid. En werkelijk geen plek hebt waar je nog naartoe kan gaan.
Ja, dat je aangereden kan worden en dat je vervolgens ook niet bij de rechter terecht kan, bij de bestuursrechter terecht kan, omdat die altijd de kant van de overheid kiezen. Zodat op allerlei niveaus er macht en tegenmacht gewoon heel slecht georganiseerd is. Nou, dat is een heel fundamenteel punt. Dat gaat echt over hoe je de overheid hebt ingericht. Nou, daar heeft hij een boek over geschreven. Hij houdt daar lezingen over. Nou, hij voert daar al weet ik veel hoe lang een soort campagne op. En hij is nu dus een eigen campagne ook aan het voeren met hele mooie posters. Hij heeft ook een poster waarop staat, hè, recht ook voor de kleine man. In zijn heel ouderwetse lettertype. Ja. Het is een kopie, een letterlijke kopie van een hele oude poster van de KVP, de Katholieke Volkspartij, die een van de voorlopers is van het CDA nog. En hij is zelf katholiek, dus hij heeft zeg maar die KVP roots heeft hij nu weer geprojecteerd op dat nieuwe postertje. En daarmee voert hij een geheel eigen campagne. Het is deels een boekentour, want hij heeft net een boek uit over zijn nieuwe sociale contract. Dus wat er moet gebeuren in die overheid. En deels is het ook gewoon een campagne voor stemmen. Hij staat nummer 2. En je hebt ook binnen het CDA ook mensen die heel erg voor Pieter zijn. Je hebt mensen die ontzettend hekel aan hem hebben en die van hem af willen en die hem een querulant vinden. Ja. En je hebt dus mensen die heel erg voor Pieter zijn en hele afdelingen die zeggen, wij gaan voor Pieter. Dus dat wordt nog heel interessant hoeveel stemmen hij haalt.
Weet je wat Joekes in de VVD was vroeger?
Heel lang geleden. Ja,
sorry. Die naam. Ja, die schiet ineens in mijn hoofd.
Voor de wat oudere luisteraar.
Maar dat was ook
Theo Joekes.
Waar die hele VVD eigenlijk ook weer van af wilde, maar hij was ook weer heel populair bij heel veel mensen.
Ja. Maar Omtzigt is wel heel serieus.
Ja, heel serieus. Joekes was wat minder
serieus.
Nar,
hij is geen
Het virulant. Is ook geen Verdonk.
Nee. Nou, het interessante is wel, Rita Verdonk stond nummer 2 op de lijst van de VVD en Mark Rutte stond nummer 1. Dat was in 2006 toen Mark Rutte een desastreuze campagne voerde. En toen heeft hij meer stemmen gehaald dan Mark Rutte. Maar zij heeft toen echt een campagne gevoerd tegen Mark Rutte. Met heel veel geld van allerlei ondernemers. En een bus met een gezicht erop. En met een helikopter het land door. Dat doet Pieter Omtzigt niet.
Nee.
Die voert geen campagne tegen Wopke Hoekstra.
Maar die Hoekstra heeft ook wel eens gezegd van... Goh, ja, ik weet eigenlijk niet waar Pieter Omtzigt nu uithangt. Het, is, ja, het voelt ook een beetje losgeslagen. Pieter,
het is geen tandem. Hugo
nee, het is geen tandem.
Hugo de Jonge had ooit beloofd dat ze het echt met z'n tweeën zouden gaan doen.
Nou, want ooit ging de lijsttrekkersverkiezing voor het CDA, ooit, een paar maanden geleden, tussen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge.
En toen was het natuurlijk heel close, hè? Dat was echt een grote verrassing, dat Omtzigt nog bijna won.
Precies.
En toen zei Hugo de Jonge na de hand, beloofde toen plechtig, nee, we gaan het echt samen doen. Hè? Bijna zoals Joe Biden en Kamala Harris was een beetje het idee. En maar daar is onder Hoekstra, ja, die voelt die plicht ook helemaal niet. Want die is niet verkozen, die is gewoon benoemd.
Ja, maar het gekke is wel dat toen deed Hugo de Jonge afstand van zijn plek als van positie als lijsttrekker, omdat hij te druk had als minister van Volksgezondheid. Begrijpelijk. Toen werd Hoekstra min of meer benoemd. En toen moest Omtzigt echt een soort zijn zegen gaan geven. Omdat ook even in katholieke termen zijn zegen gaan geven aan Hoekstra. Die moest dan ook s'avonds bij hem en Lieselot op de koffie komen. En dat werd dan ook allemaal quasi per ongeluk gefilmd door cameraploegen. Ja. Maar dat voelde ook een beetje alsof hij, terwijl hij eigenlijk natuurlijk de logische nummer twee was, aangezien hij die lijsttrekkersverkiezing net had verloren van Hugo de Jonge op een haar na. Dus dat voelde ook een beetje als een soort door de partij gedwongen manoeuvre van je moet nu Hoekstra steunen.
Je moet kleur bekennen.
Je moet kleur bekennen. En dat dan deze hele manoeuvre van hem, dat hij nu zo met zijn eigen postertjes in de weer.
Ja, maar misschien vindt hij die positie als tweede man ook wel prettig, hoor. Dat kan ook. Dat Omtzigt wel lekker vindt om in de luwte van Hoekstra gewoon zijn eigen campagne
te
voeren.
En kijken waar die eindigt. Zou geschoten zijn?
Ik kan hem niet zo goed psychologisch duiden. Het is hij is psycholoog een beetje een raadsel. Hij was hier ooit op bezoek, zei hij zelf, ik heb licht autistische trekjes. En ik vind dat zijn grote kracht, want hij werkt heel erg vanuit de inhoud en trekt zich niet zoveel aan hoe dat overkomt of dat goed is voor zijn positie. Het is iemand die heel erg gewoon vanuit zijn verantwoordelijkheid als Kamerlid redeneert. Wat ik wel zuiver vind, los wat je verder
heel zuiver.
Vindt. Dus hij, volgens mij is hij niet zo... En hij gaat er gewoon mee door. En hij ziet wel waar het schip strandt.
Ja.
Ik denk dat hij zich niet zo laat afleiden of Hoekstra nu toevallig de eerste man is. Hij gaat gewoon door met zijn missie. En dat vindt hij een heel belangrijke missie, waar hij ook een boek over heeft geschreven. Ik ken hem verder niet goed, maar hij wekt de indruk dat hij daar de missie belangrijker vindt dan zijn uiteindelijke positie.
Nou, en hij voelt zich ook wel een beetje in de tang, hè? Want er zijn in die hele toeslagenaffaire, daar is in het kabinet natuurlijk veel over gesproken. En niet altijd in positieve zin over hoe Omtzigt samen met het SP-Kamerlid Rens Keleijten die hele affaire op de kaart heeft gezet. En daar is ook in de ministerraad gezegd, kunnen we die Omtzigt niet een beetje kalt stellen en de mond snoeren, weet je. En daar heeft Hoekstra natuurlijk ook een beetje aan meegedaan, aan dat soort gesprekken. Dat is allemaal of deels publiek geworden, want Omtzigt en Leijten hebben de hele tijd gevraagd, we willen alle documenten zien. Dus er zijn ook documenten openbaar geworden waarin een beetje op Omtzigt wordt gescholden. Dus Hoekstra moet zich nu, die heeft binnen het kamers ook meegedaan aan het een beetje afgeven op Omtzigt.
Ja.
Dus, en die moet nu dan zit Hoekstra bij Buitenhof afgelopen zondag in een interview. En dan krijgt hij allemaal uitspraken van Omtzigt voorgelegd waar hij op moet gaan reageren over de overheid die niet functioneert en dat de echte thema's niet aan de orde komen en dat hij de echte thema's uit de weg gaat. Dus het zit, en Hoekstra kan dan natuurlijk niet zeggen, ik vond het altijd al een querulant. Dus er is ook, ze hebben elkaar ook wel een beetje in de tang.
Hoe duid jij dit, Raoul? Ik bedoel, is Omtzigt bezig met een kleine wraakoefening of is hij gewoon zuiver met de inhoud bezig en het verkopen van zijn boek?
Nou, het valt mij ook op. Hij voert dus campagne voor zichzelf. Nou, dat is sowieso eigenlijk alleen maar prijzenswaardig, want er zijn veel te weinig Kamerleden die dat doen, vind ik. Mm-hmm. Dit is in extreme mate, misschien ook een beetje door de omstandigheden, maar een lijsttrekkerscampagne geworden. Er zijn zometeen, ik denk zeker 130 Kamerleden die het parlement binnenkomen zonder dat iemand serieus van ze gehoord heeft, behalve hun eigen familie en vrienden.
Jij vindt het een heel goed democratisch principe als Kamerleden ook voor zichzelf en hun eigen regio vaak ook campagne voeren.
Zeker, want dat geeft ze een eigen mandaat en dat maakt dat ze iets minder gevoelig zijn voor de fractiediscipline en ook eens tegen durven te spreken en het ook durven te zeggen als het kabinet een heel andere richting opgaat dan ze hadden beloofd in een verkiezingsprogramma en zo. En dat fenomeen, dat is natuurlijk op sterven na dood in de afgelopen jaren geraakt op het Binnenhof. Dus alleen al daarom is het heel goed. Maar het valt wel op dat het CDA zelf de grote CDA-campagne om zich er eigenlijk nauwelijks bij betrekt.
Nee.
Dat valt mij dus heel erg op. Het woord running mate is inderdaad sinds de komst van Hoekstra sowieso weer afgeschaft. Maar ja, ik bedoel, ze hebben ook nergens volgens mij samen opgetreden. Het CDA, ik bedoel, hij zit niet in de spotjes. Terwijl je zou zeggen, van ja, je hebt met Omtzigt daadwerkelijk een ijzersterk troef in handen. Overigens valt me datzelfde op. Dat geldt ook een beetje voor Renske Leijten, die ik nou vanochtend toevallig bij ons in de krant opeens wel op de foto zag staan naast Lilian Marijnissen.
Ja, die staan samen op posters. Ja.
Ja. Dus de SP probeert dat met Renske Leijten eigenlijk beter dan het CDA met Omtzigt doet. En ze zullen zich toch vooral zorgen maken, denk ik, hoeveel stemmen die Omtzigt uiteindelijk gaat krijgen. En wat ze daarna, hoe hij zich daarna ontwikkelt.
Ja.
Kijk, ik geloof niet in een Rita Verdonk scenario, want daarvoor is Pieter Omtzigt echt te veel CDA. Dat heeft hij de afgelopen 20 jaar laten zien. Die is door en door loyaal aan die partij en die wil gewoon met die partij politiek voeren. Die begint niet voor zichzelf, dus daar geloof ik helemaal niet in. Maar,
Nee, hij begint niet voor zichzelf, maar hij laat wel een kritisch geluid horen over het beleid en het kabinet waar het CDA deel van uitmaakt. En daar voelen ze zich een beetje ongemakkelijk bij. En eigenlijk bij het, door het negeren van hem in die campagne door Hoekstra, begint dat een soort ongemakkelijke situatie te worden.
Ja, als hij heel veel voorkeursstemmen krijgt. Zo. Ik geloof dat hij zichzelf niet zo geschikt vindt voor het kabinet.
Yeah.
Hij wil niet besturen. Hij voert een campagne op het kabinet moet gecontroleerd. Maar dan kun je dan eigenlijk wel een andere fractievoorzitter kiezen, bijvoorbeeld dan Pieter Omtzigt.
Ja.
En als we met Omtzigt als fractievoorzitter krijgt Rutte nogal een tegenmacht binnen zijn nieuwe coalitie.
Ja, dat is wel een puntje, Pieter. Is er nog een andere fractie voor
reden mogelijk? Dat is een reden om niet met CDA in zee te gaan, misschien. Nou, wat ik een interessant moment vond...
Het is wel heel opmerkelijk,
heel interessant manoeuvre, ja.
Wat ik een interessant moment van deze campagne... Misschien weet jij er meer van, Roel. Dat hij op een gegeven moment trok Omtzigt zich terug in de provincie. Hè? Hij kondigde aan, van volgens mij om uit te rusten, dat hij weer terugging naar Twente. Ik vond dat zo'n...
Ja.
Klassiek gebaar. En misschien was dat ook een reactie dat hij dacht, nou, die Hoekstra die negeert me toch. Dus dan ga ik maar weer terug naar de provincie. En die provincie heeft er überhaupt voor gezorgd dat hij nog politicus is. Hè? Want hij was natuurlijk, heel lang geleden werd hij op een onverkiesbare plek gezet. En heeft hij door heel goed campagne te voeren in de regio, heeft hij zijn carrière gered. En zie waar het toe leidt. Dus ik vond het ook mooi dat hij zei, nou ja, als ik voor die landencampagne word genegeerd, ga ik gewoon weer lekker naar mijn regio. En dan ga ik daar wel, trek ik daar mijn plan. Dat vond ik interessant. En wat natuurlijk bij de SP interessant is, zij zijn eigenlijk de enige partij die de handen vrij heeft om vol op die toeslagenaffaire te gaan. Hè? Want het CDA zat in het kabinet, was toch ook een beetje medeplicht. Eigenlijk, GroenLinks heeft het nooit op de agenda gezet. Hè? Die zat zelfs bij die Kamerleden, die zei van nou, een beetje rustig aan. Jongens. PvdA, idem dito. Die hebben ook natuurlijk zelf daaraan meegewerkt. Dus eigenlijk is de SP de enige die vol in de aanval zou kunnen. Maar goed, die ruimte krijgen ze tot nu toe niet, omdat Rutte alleen maar tegenover Wilders wordt gezet. Dus ik ben wel benieuwd of dat vanavond nog gebeurt. Of dat toch een heel belangrijk onderwerp van de afgelopen jaren. Of dat nog een serieuze rol gaat spelen. Maar er is dus maar één partij die dat kan doen. Maar Lilian Marijnissen heeft er ook voor gekozen om een vrij flirterige toon aan te slaan naar Rutte. Hè. Die stond in de Telegraaf haar liefde te verklaren. Van, nou, ze zag het uiteindelijk wel zitten om met VVD in het kabinet te gaan. Nou, dat was voor de SP is dat ook een belangrijke brug die ze overgaan. Want dat was gewoon onder alle voorgaande partijen. VVD was een no-go area.
Was de vijand.
Nooit. Dus Marijnissen, die kiest er dus ook voor. Dus degene die frontaal op Rutte zou kunnen gaan aanvallen, die kiest er ook voor om een beetje voorzichtig te zijn in de hoop dat ze misschien ook eindelijk in het kabinet komt. Dus
het is wel een beetje de wereld. Ben je dat eens met Pieter, Shaila?
Ja.
Dat ze dat
nou
doet?
Ja, Marijnissen gebruikt het wel om de haverklap, hoor. Om de ene zin valt de naam Renske Leijten en om de andere zin valt het begrip toeslagenaffaire en ouders die gemangeld zijn. Dus op zich probeert ze het er wel steeds te noemen en steeds tussen te wringen. Het is ook wel echt hun affaire. Het is hun kamerlidje, het Casiderius nog in de vorige periode die dit ooit, die ooit al die ouders
de SP mag dit claimen.
Op de stoep heeft gehaald. Dus ze mogen het ook echt claimen. Het is echt hun onderwerp. Ze staat ook met Renske Leijten wel op posters, weet je. Ze doet het wel, ze probeert het wel. Ja. Maar het probleem, denk ik, met die toeslagenaffaire is ook, en niet alleen dat je het niet in deze campagne nou heel erg politiek kan maken, maar ook dat je ziet in peilingen en in allerlei onderzoeken, dat kiezers het niet zo
het
erg
gaat maar
vinden.
Niet leven, hè?
Dat kiezers denken, ja, dit is heel vervelend voor die mensen, maar ik heb er niet zo'n last van en met mij gaat het verder goed. En ach, dat kabinet is toch afgetreden, dus het is kennelijk, is dat wel oké, daar is boete voor gedaan, dus dat hoeft niet nog een keer afgestraft te worden. Dus het is ook niet een onderwerp wat je kunt laten leven. Ik bedoel, uiteindelijk moeten de kiezers kiezen of bepalen waar ze op kiezen. En er is gewoon niet zoveel volkswoede over die toeslagenaffaire.
Nee, maar er blijkt uit onderzoek dat 20% van de Nederlanders kan niet mee, hè, in de ingewikkelde overheid die we hebben gecreëerd. En nou ja, die zou de SP kunnen claimen. Hè. Ja. Deel zit misschien nu bij de PVV. Maar zij hebben natuurlijk wel, puur omdat ze zo'n activistische partij zijn, hebben ze deze affaire denk ik boven tafel gekregen. Zij hebben wel altijd heel veel contact met die achterban gehad. Zeker. Dus ze zouden dit veel meer kunnen krijgen. Wij zijn er voor die 20%. Dat lijkt mij een goede.
Dat doen ze ook. Maar het zijn natuurlijk ook mensen die niet gaan stemmen. Het is de moeilijkste groep, want het is de groep die je niet naar de stembus krijgt. Dus de SP is heel erg gebaat bij een ga in godsnaam stemmen campagne. Ja.
We hebben nu de kindertoeslagaffaire gehad, maar ik vermoed, is mijn gevoel, dat er de komende jaren nog meer van dit soort affaires gaan opduiken. En dat dit een onderwerp is waar heel veel Kamerleden in de oppositie heel scherp op zullen gaan zijn. En het zou wel een soort sneeuwbal kunnen worden en een heel leidend thema in de volgende verkiezingen. Met wat voor een overheid hebben we eigenlijk te maken? Waar dit nu eigenlijk net vroeg voor is gekomen, of net te laat voor is gekomen, om deze verkiezingen al zo belangrijk te zijn. Ja. Maar dit gaat natuurlijk een onderwerp worden.
Er komt parlementaire enquête over.
Zeker.
Aan. Dus dan
toch wel, denk groot. Je niet?
Ja, er wordt nu al volop gespeculeerd wie ze zo gek gaan krijgen om minister van Economische Zaken te worden.
Ja.
Want je kunt nu al bijna uittekenen dat er een snoeihard parlementair enquêterapport komt over de gaswinning en de afhandeling. En dan is de minister van Economische Zaken de eerste verantwoordelijke, ook als je er al die jaren niets mee te maken heeft gehad.
Ja.
Dus wie wil er even naar Den Haag komen om over 2 jaar af te treden?
Ja, om een kopje kleiner gemaakt te worden.
Dus er zijn wel wat schaduwen die al boven dat nieuwe kabinet bij voorbaat al hangen, ja.
Ja, en dit thema van de overheid, het monster dat de overheid kan zijn, dat gaat vast een belangrijk onderwerp worden. En om dan nog even op Pieter Omtzigt terug te komen, een van de grote waakhonden in dit geval. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn soort eenmanscampagne die hij aan het voeren is, niet per se ongunstig hoeft te zijn voor het CDA in de uitslag, omdat hij natuurlijk ook heus stemmen trekt daarmee. Maar dat het eigenlijk vooral het probleem daarna komt, als er verkiezingen zijn geweest. Welke positie geef je Pieter Omtzigt?
Ja, het interessante is dat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld ook heel erg populair is bij kiezers van andere partijen. Mm-hmm. Met name op rechts. Hij is een graag geziene gast bij WNL, bij die rechtsere omroepen. Ja,
alle rechtse twitteraars zijn altijd vooraan om Pieter Omtzigt als hun favoriete Kamerlid uit te roepen.
En dat is natuurlijk omdat zijn kritiek natuurlijk een beetje in het verlengde is van de kritiek van Thierry Baudet op de Haagse kliek. En
zeker.
Op, dat je daar niet
terwijl
doorheen komt.
Terwijl
hij toch
salonveeg is. Ook.
Ja. Ja. Ja, maar hij trekt ook van links veel sympathie. Omdat mensen ook wel zien van, het is wel echt iets wezenlijks waar hij campagne voor voert. Weet je, het is niet Pieter Omtzigt vooruit, maar het is echt, hij zit daar echt voor een zaak.
De inhoud.
Ja,
ja.
Dus hij is ook buiten het CDA heel populair.
Ja, maar wat doen we met Pieter na de verkiezingen, Pieter? Dat is eigenlijk de grote vraag.
Ja, dat wordt heel ingewikkeld.
Ja, ik snap het. Hey, nog even tot slot, jongens. We moeten zo meteen allemaal stemmen. Is een van jullie al wezen stemmen?
Nee. Dat mag niet, hè?
Nee.
Het is nu alleen voor de kwetsbaren.
Oh, het is nu alleen voor de kwetsbaren.
Zwak
waar.
Zijn.
Ja, nee, we zijn te sterk. We zijn te sterk. En Raoul, strategisch stemmen. Heeft dat nog zin? Ik bedoel, hoe moet je je stem laten gelden als je helemaal in dat hokje staat?
Ja, het is altijd ingewikkeld en het is nu ingewikkelder dan ooit, denk ik, met al die partijen.
Ja.
Ik ben aan het proberen nu voor de krant van morgen toch nog een soort handleiding te schrijven. En als schrijvende kom ik eigenlijk achter dat het toch bijzonder moeilijk is om een show klaar van te maken. Je bent van zoveel dingen afhankelijk, om te beginnen van wat al die 13 miljoen andere stemmers doen. Je krijgt misschien de indruk via de opiniepeilingen, maar je weet het natuurlijk niet. En vervolgens nog van wat die politieke leiders na woensdag met je stemmen gaan doen.
En daar
zeggen ze weliswaar dingen over, maar het valt toch ook op dat niemand zich echt helemaal vastlegt. Hè? Dus het blijft allemaal aan. Omdat zij dat ook weten. Ze weten ook dat ze afhankelijk zijn van de uitslag, van andere partijen. En dat ze uiteindelijk het straks zullen moeten doen met wat er ligt. En dat dat nog alle kanten op kan. Dus misschien is het beste stemadvies toch gewoon stem met je hart. En hoop dat het goed komt.
Ja. Ben jij een strategische stemmer, Pieter?
Ik dreigde wel strategische stemmen. Dat ik dacht van, ik wil uiteindelijk dat dit kabinet wil ik het meest waarschijnlijk maken. Dus dan ga je helemaal rekenen op welke partij je dan moet stemmen.
En dan bedoel je niet dit kabinet, maar het kabinet wat jij in je hoofd,
hebt. Ja, dus je hebt een soort favoriet kabinet in je hoofd. En daar probeer je dan met je stem eigenlijk op uit te komen. Maar als je dat goed onderzoekt, dan denk je, maar uiteindelijk weet je niks. Want elk scenario veronderstelt een paar bekenden. En hier is vooral heel veel onbekend.
Ja.
Er zijn allemaal kleine partijen bijgekomen. Partijen zijn communicerende vaten. Dus als je de ene partij groot maakt, gaat het onderhoud op de kosten van de andere partij. Dus je komt er al snel. Dus ik heb het wel een poging gewaagd, maar je komt er niet zo goed uit. Ik denk dat het wel eens de meest ingewikkelde verkiezingsuitslag kan worden ooit. En hebben we ook nog een probleem dat de peiling waarschijnlijk niet zo betrouwbaar is, die we morgenavond krijgen te zien.
Ja.
Maar dit zal misschien wel de moeilijkste duiden verkiezingsuitslag worden. Juist omdat er zoveel verhalen door elkaar heen lopen. Dus ik hou me hard vast voor de voorpagina die we voor donderdagochtend moeten maken. Want het kan wel zo zijn, totale verwarring.
Yeah, you had one job, Peter.
Weet je, gewoon geen boodschap. Nee. Maar dat we een keer geen boodschap doen. Gewoon. Ja. Er valt geen chocola van te maken. Dat vind ik geen onwaarschijnlijke uitkomst.
Jeetje, dat zou een goede voorpagina zijn. Hier valt geen chocola van te maken. De Volksstand weet het ook eventjes niet meer. Shaila, ben jij met je hart stemmen?
Ja, ik stem altijd wel principieel. Alleen trek ik wel een ondergrens. Als het dan een splinterpartij is met één, die misschien één zetel kan halen, vind ik dat ook wel heel erg zonde van mijn stem. Dus ik ga wel voor, in die zin voor de macht, dat ik wel ga voor een wat grotere partij, maar wel principieel. Ik ga niet inderdaad dat hele coalitiespel doen, want dat loopt altijd op enorme teleurstellingen uit.
Dat loopt op de enorme teleurstellingen uit en je voelt die hele coalitie ook, net zoals Pieter, nog niet. Ik bedoel, je voelt niet zo precies welke kant. Ik bedoel, de VVD wordt de grootste.
Misschien zijn er wel 5 partijen nodig, Gijs. Nou, dan
waar
wordt het helemaal een grote soep.
Ja, Raoul. Maak je ook al een beetje zorgen over de voorpagina van donderdag?
Ja.
Ja. Ja. Een goede stilte was dit.
Ik zat gisteravond te denken. Kijk, op donderdag al is het de bedoeling dat er een verkenner wordt benoemd. En die zal worden uitgekozen door de grootste partij. Nou, laten we er even van uitgaan dat de VVD is.
Ja.
En Mark Rutte, die houdt niet van verrassingen. Dus die heeft al lang iemand op het oog. En die is ook al gepolst. Dus er is nu ergens in Nederland, zit iemand net als wij nu, met kloppend hart naar die peilingen te kijken.
Ja.
Want die moet daar donderdag iets mee gaan doen. Ik denk dat die man of vrouw zich ook wel wat zorgen zal maken.
Ja, waar gaan we heen? Nou jongens, ik denk dat er niks anders op zit dan dat wij hier donderdag ook weer samenkomen. Met de uitslag, voor zover we daar iets mee kunnen in onze handen. En dan ook maar eens even de puzzel gaan leggen. Ik heb er ook weer zin in.
En gaan stemmen, hè?
En sowieso gaan stemmen. We gaan sowieso allemaal stemmen. Zwak of sterk, maakt niet uit. We gaan naar die stembussen. Oké, Shaila, Pieter, Raoul, heel erg dank voor deze koorts. U kunt zich, zeg ik nog even tegen de luisteraar, op alle mogelijke manieren abonneren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts, met een s op het eind, @volksstand.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En donderdag lekker weer aan het toestel gekluisterd zitten. Dank jullie wel, jongens.